Goedemiddag, goedemorgen of goede avond, afhankelijk van het moment waarop u luistert. Welkom bij deze uitzending, deze podcast van het Gezinslab in Leeuwarden. Mijn naam is Johannes Beers. Ik praat vandaag met een aantal mensen die precies gaan uitleggen wat dat Gezinslab wel en niet is. En waarom we daar juist vandaag, 15 januari 2025, aandacht aan willen besteden. Ik zit hier met een klein maar fijn publiek in de koepel van het wijkcentrum Bilgaat. We doen dit gesprek in twee rondes, iedere keer met twee mensen. En dan komen we vast bij de kern van wat dat mysterieuze Gezinslab wel niet is. We beginnen met Annemarie Schepers. Wil je jezelf even voorstellen? Je naam, je functie, ja. Je organisatie?
Prima. Mijn naam is Annemarie Schepers. Ik werk voor het programma Leeuwarden Oost. En ik ben daar coördinator op het onderdeel gezondheid. En dat is ook het raakvlak met Gezinslab. Waar we kijken naar de gezondheid van mensen, hoe we dat kunnen verbeteren. Waarom Leeuwarden Oost? Dat is een heel groot gebied in Leeuwarden. Ongeveer 1/3 deel van de inwoners van de stad woont daar. En we zien daar achterstanden op allerlei fronten. Niet alleen gezondheid, maar ook als het gaat over inkomen, armoede, de woonsituatie, werken enzovoort. En wat we eigenlijk willen is dat we, ongeacht waar de problematiek is, dat mensen zich hier beter gaan voelen.
Helder. Ja. Dankjewel. Andere gesprekspartner is Arthur Gwang. Wil jij je ook kort voorstellen?
Jazeker. Ik ben Arthur Gwang, voorzitter van de wijkvereniging Bilgaat. Bij de wijkvereniging worden verschillende taken van sport, waaronder nu het project Gezinslab. Maar wij doen nog veel meer andere soort activiteiten, zoals wijkbedrijf, wijkleerbedrijf. Dat komt later wel te sprake als je daar vraag voor, over is. Ik ben met Annemarie helemaal mee eens dat wij proberen iedereen te helpen die niet door het normale systeem geholpen worden, dat ze dan bij ons op lage drempelige manier terecht kan. Daarom is het het wijkcentrum waar we dagelijks bijna 1000 bezoekers hebben per week. Dus dat is heel mooi. Past gewoon heel goed bij dat Gezinslab.
Dankjewel. Annemarie, mag ik bij jou beginnen en vragen wat de aanleiding is waarom we hier vandaag zitten? Wat is het feestje?
Een heel heugelijk feit wat we vieren is dat we samen met de FNO een lang traject ingaan, zowel wijkbedrijf Bilgaard als netwerkcentrum in Oost, om het Gezinslab tot medio 2030 voor te zetten en met elkaar te leren van hoe wij daar verbeteringen in kunnen krijgen, vooral voor de bewoners, dat hun situatie beter wordt, dat zij gezonder worden, zich beter gaan voelen. En we trekken samen op en we leren samen. Dat is gewoon heel belangrijk. En FNO is wel een hele grote financier voor ons om dit mogelijk te maken. Dus heel veel dank. En dat gaan we feestelijk inluiden.
FNO is het fonds en daar praten we straks ook nog even mee. Even naar de andere kant van de tafel, Arthur. Ja. Wat kun je vertellen over het Gezinslab? Want een gezinslaboratorium, ik stel me mensen met witte jassen voor, microscopen en veiligheidsbrillen. Ik weet wel dat het beeld niet klopt, maar wat is het wel?
Nou, ik ben als wijkvereniging of als wijkbedrijf zelf al begin betrokken bij het Gezinslab. Dat is eigenlijk 4 jaar geleden al gestart. Dit is eigenlijk fase 2. Nou, in het begin hebben we zitten brainstormen wat voor naam kunnen we dat bedenken om mensen te helpen. We hadden natuurlijk in het begin Lab Noord. Hè? Ik weet niet of iedereen dat kent, maar dat is de beginfase hoe we samen met de gemeente, andere paar zorgpartners en de vrijwilligers, hoe wij professionals in beeld kunnen brengen. Die term Lab Noord, dat is nog steeds in leven in Leeuwarden. Dat lab erin vindt wel heel leuk om dat te gebruiken. Ja. Daardoor is dan de naam zo ontstaan met gezinnen, Gezinslab, maar eigenlijk niet alleen puur voor de gezinnen, maar ook voor alleenstaande, maar het is wel gefocust op gezinnen.
Ja, ja. Dat is de oorsprong. Ja. En even voor mijn begrip, jij begon dus er net al over, Annemarie, het Gezinslab is in Bilgaard en in Leeuwarden-Oost. Ja. Hoe werkt dat vanuit dat programma Leeuwarden-Oost? Welk gebied omvat dat? Je hebt het zo net al even kort genoemd.
Ja, het is een heel groot gebied. Het gaat eigenlijk over 5 wijken, Leeuwarden-Oost. Dat is Bilgaard, Heegterp, Schieringen, Vrijheidswijk, Oud-Oost en Kamminga-Buren. Daar wonen 36.000 mensen. Maar specifiek gezinslab, dat is op twee plekken, waar we hebben gezien dat er al een hele mooie infrastructuur is van waaruit we kunnen werken. Van waar we kunnen kijken hoe ver we kunnen komen met vrijwilligers, met ervaringsdeskundigen, om mensen te helpen om goed in contact te kunnen komen. Want we zien dat we heel vaak het contact missen, ja, om de goede dingen te kunnen doen met elkaar. En hier was een heel actief wijkbedrijf, net zoals het netwerkcentrum, superactief in Oost. En ook met een grotere werking, hoor, dan alleen Oud-Oost. En dat heb je nodig om de goede stappen te kunnen zetten met elkaar, om die energie ook met elkaar.
Dat er al een basis ligt,
ja, waarop, ja, je kunt. Zonder basis kun je dit, ja, niet zomaar opstarten, ja, is, ja, mijn beeld.
En Leeuwarden-Oost, ik heb even gekeken, er zijn 18 projecten.
Veel meer. Ja, we hebben een scala aan interventies, zo noemen we dat ook. Dat is een beetje, ja, een saai woord, maar wat we willen is dat we impact maken voor bewoners en vooruitgang boeken. En dat kan op allerlei fronten zijn. Dus, ik zie net mijn collega in de zaal zitten, Bram, die is van bewoners betrokken. Van dat we veel meer luisteren naar de bewoners. Of dat we zorgen voor goede huisvesting. De weg naar werk. Dat we die goed met elkaar uitrollen. En dat doen we in het gezinslab natuurlijk ook. Hè. Mensen die starten als vrijwilliger. Die bijvoorbeeld een opleiding kunnen volgen. Met hulp en een stage in het wijkbedrijf volgen. Of in het netwerkcentrum. En uiteindelijk doorgroeien naar een baan. Maar die een goede aanvliegroute meekrijgen. En dus werk is heel erg belangrijk, want dat zorgt voor inkomen. En inkomen maakt van dat je gewoon wat meer bewegingsruimte hebt en ervaart. Waar we ook aan werken is gewoon extra leertijd voor 2000 kinderen in dit gebied.
En op wat voor manier past dat gezinslab binnen Leeuwarden-Oost?
Wat ik het allermooiste vind is dat we heel dicht bij de bewoners zitten. En naar de bewoners luisteren van wat heb jij nodig en waarmee kunnen we jou helpen. Dus dat het niet gaat om, we hebben even wat bedacht en dat rollen we over je uit. Ja. Dat is niet meer de manier om met mensen om te gaan. Zo willen we dat niet. En wat we ook zien is dat het formele circuit, hè, en dan moet je denken aan misschien social work of huisartsen of wat dan ook, die zijn niet altijd het juiste station om mensen verder te kunnen helpen. Dan soms moet je eerst 10 keer een kop koffie drinken voordat je het gesprek hebt. Maar wie heeft die tijd en wie neemt die tijd en wie heeft die aandacht?
Arthur, zou jij iets kunnen vertellen, iets kunnen uitleggen over de werkwijze van het gezinslab?
Dat kan, maar ik ga eerst nog even aanvullen op het verhaal van Annemarie.
Nou, vooruit.
Ja, dat vind ik wel even heel belangrijk om te vermelden. Ja. Wat om gaat bij het gezinslab is dat wij gaan de sociale basis versterken. Dat is een van de. Gezinslab is een heel goed voorbeeld hoe wij echt de sociale basis kunnen versterken in de wijk. Dus wij werken met vrijwilligers die in de wijk wonen. De vrijwilligers helpen weer andere wijkbewoners. En dan daardoor komt het gesprek meer, ja, op gang, doordat het mensen meer gaan kennen. Dat is eigenlijk. En de regie ligt nu ook echt bij de wijk. Bij de wijkbewoners, bij de wijkcoördinator. Dus het is niet meer dat iemand aan het hoofd zit. Die regelt alles van de gezinslab. Maar de echte regie ligt bij de coördinatoren. Dus ja. We hebben 2 coördinatoren, Dick Bootsma en zijn naam van het netwerkcentrum. Dick Bootsma van hier, van de wijkvereniging. Dat is wel heel sterk verschil met de eerste fase. Dus nu ligt echt alles bij de wijk, op wijkniveau. En echt sterk sociaal basis. Ja. Even kijken, het ontstaan van de gezinslab, dat is eigenlijk.
Ik wou natuurlijk graag toe naar hoe werkt dat dan?
Hoe werkt dat ga ik
niet. Het gaat om gezinnen,
ja,
met vragen,
ja,
met problemen.
Ja.
Die kloppen ergens aan. Ja. Waar kloppen ze aan? Laten we daar eens mee beginnen.
Wij hadden natuurlijk. Maak ik het van het begin hoe dat dan tot gezinslab is gekomen? Ja. Wij hadden natuurlijk hier in de wijkvereniging al een soort structuur liggen waar mensen heel makkelijk naar binnen kunnen. Dat was in het begin de buurtkamer, ik weet dat je het weet. Maar dat is dan een soort voorloop van mensen komen binnen. Wij hebben een gastvrouw, die spreekt de bewoners aan. Gewoon weer een kop koffie en dan een gesprek. Als ze denken, nou, op een gegeven moment komt een bepaalde problematiek naar voren. Als de vrijwilliger, zeg maar, de gastvrouw dat niet kan helpen, dan sturen ze door naar een professional. Die zit altijd op de achterwas. Wij werken heel veel met amaryllis. Zeg maar, dat is eigenlijk de beginfase van de buurtkamer. Dat is dan verder uitgerold naar de gezinslab. Gezinslab nog veel breder en veel meer brede problematiek. Wij werken nog veel met veel meer partners. Maar in eerste instantie is, hoe kunnen vrijwilligers de bewoners helpen? Dat is eigenlijk de hoofdmoot. Als we niet kunnen helpen, gaan we door. Verwijzen naar professionals, maar we hebben ook met heel veel ervaringsdeskundigen. We hebben ook eigen ervaringsdeskundigen met de wijkcentrum lopen, maar ook ervaring van de gemeente. Het is nu ook meer zichtbaar bij ons in de wijk. Dus echt niet met een jasje aan, maar gewoon echt als gewone burger die aan tafel zit, gewoon dat hele laagdrempelige werkwijze.
Nou, even, want ik heb zelf ooit de opleiding maatschappelijk werk gedaan. Je zegt, wij werken met ervaringsdeskundigen. Dat is natuurlijk heel mooi, maar heb je niet veel meer aan professionals met een gedegen opleiding en
dat is eigenlijk ervaring. Dat is niet naartoe willen, want wij willen toch dat sociale basis versterken. Dus je gaat proberen mensen die moeilijk te werk komen door opleiding. Wij bieden een vreemdelijke opleiding aan. Ze worden niet zomaar ervaringskundigen, maar ze worden echt opgeleid als ervaringskundigen. Dan hoe kunnen we de mensen die hier zijn benutten, dat de mensen meedoen, maar dat zijn ook mensen die door gezinslaap geholpen worden. Dat zijn zeg maar die mensen die komen door vrijwilligers aan het werk. Bij ons in het wijkcentrum bijvoorbeeld, op het netwerkcentrum. Daardoor wordt het al geholpen. Je wordt indirect al geholpen omdat je meedoet met het gezinslaap. En daar kun je dan nog andere mensen helpen. Als je steeds professionals zit, dat door professors te werken, dan was de gezinslab nooit ontstaan. Dan was die nodig geweest. Gezinslab is eigenlijk iets wat we nog niet hebben.
Dat is een mooi statement. Ja.
Dat is wel dat plus dat we moeten leveren natuurlijk. Hè? Of andere methoden van werken.
Ja. Annemarie, ik zei al, ik heb zelf ook een beetje rondgekeken in deze wereld van zorg en welzijn. En ik heb eerlijk gezegd in de afgelopen decennia al heel veel initiatieven gezien om het beter te doen. Om het anders te doen. En dat ging dan vaak met van die modetermen. Eerst moest alles achter één loket, weet ik nog wel. En daarna stond de cliënt centraal. En we moesten vraaggericht werken of vraaggestuurd. Dat schijnt een belangrijk verschil te zijn. En ik heb ook gezien dat op een gegeven ogenblik zakt de aandacht daar wat voor weg? Komt er een andere modeterm voor in de plaats? Ja. Hoe gaan wij voorkomen dat het gezinslab over 5 jaar niet meer interessant is? Hoe gaan we ervoor zorgen dat dit nou eens een keertje overeind blijft?
Ja, als je het hebt over mode en zo, en het afzwakken van aandacht, ik zie hier de aandacht alleen maar groeien.
Ja.
Dus die waarden hebben we in ieder geval met elkaar. En als je kijkt naar van wat er nodig is in deze wereld, zeg maar de professionele wereld, die loopt helemaal vast. Kijk bijvoorbeeld naar de medische tak van sport. Daar hebben we niet voldoende professionals om iedereen straks te kunnen helpen. Dus we hebben dit ongelooflijk hard nodig, hè, met elkaar, van dat we elkaar weten te vinden en helpen. Gewoon op een simpele, eenvoudige manier waar het kan. Om straks überhaupt nog georganiseerd te blijven in dit land. Dus ik denk dat dit een van de unieke dingen is om die transformatie die we met elkaar door moeten ook gewoon vorm kunnen geven. Ik zie dat heel veel organisaties naar ons kijken en ongelooflijk graag willen beetpakken wat we hier doen. Dus die aandacht die groeit alleen maar. Ik voel hem niet verzwakken. Wat ik wel belangrijk vind is dat we zeg maar over een aantal jaren kunnen zeggen, en hebben we het dan goed belegd met elkaar? En is er voldoende geld voor vrijgemaakt om dit ook door te kunnen laten gaan? Maar daar hangt het wel mee samen. Nu hebben we natuurlijk gewoon fantastische financiering gevonden via FNO, die ons meehelpt. Maar het zou daar onafhankelijk van moeten kunnen worden in de toekomst. En dat is wel een vraagstuk, van hoe krijgen we dat voor elkaar? En ik kan wel een klein tipje van de sluier oplichten, van we hebben nu transformatiemiddelen vanuit het Rijk, hè, volksgezondheid, de ISA gelden. Misschien hebben jullie daar iets over gelezen of gehoord. En daar zijn we ook meegegaan in de aanvraag van hoe kunnen we zorgen voor structurele financiering van preventie in de sociale basis. Hele mond vol, maar dat is wel waar we naartoe werken
met
elkaar.
Maar je bent er wel mee bezig om ervoor te zorgen dat het ook over vijf
Zeker.
Jaar nog staat.
Ik niet alleen, maar hier met elkaar.
Dankjewel. Sluiten we daar deze eerste ronde mee af. Dankjewel. Dankjewel en welkom terug in de tweede helft van deze podcast. En dan praat ik met twee andere mensen over het gezinslab in Leeuwarden. En die mensen zijn Louise van der Werf en Matthijs Zwier. Wil je jezelf voorstellen?
Ja, ik ben Louise van der Werf en ik ben vrijwilliger bij het netwerkcentrum en bij Bilgaard. En ervaringsdeskundige in het gezinslab.
Helder. Matthijs?
Ik ben Matthijs Zwier, ik werk in opdracht van FNO. Onder andere als spanningspartner veranderopgave. Dat is een mooie term, mocht ik zelf verzinnen. En daarin ben ik eigenlijk contactpersoon van een aantal gebieden waarop we investeren. En spar ik ook met hen tussentijds over allerlei dingen die plaatsvinden. Zodat je, en dat is wel echt een andere rol van een fonds, denk ik, dan je misschien gewend bent. Dat je ook de kennis en expertise die je ophaalt uit andere gebieden ook live eigenlijk terug kan geven in een gebied. En dus onze rol ook breder zien dan alleen investeren als het gaat om geld.
Je bent er al een beetje mee begonnen.
Ja.
Ik wou je eigenlijk vragen om te beginnen, omdat die naam FNO al een paar keer gevallen is. Je krijgt van mij een minuut om een promotiepraatje te doen voor FNO. Oh. Leg gewoon even uit, wat is FNO en waarom?
Ja, dat is goed. FNO staat gewoon voor die drie letters. Zeg maar. Ooit was het iets anders, maar nu is het FNO. Het is een vermogensfonds en wij investeren eigenlijk daar waar de kwetsbaarheid het grootst is. Dat doen we langs programma's. We hebben nu vier programma's. Impact door Groei is een soort leenfonds voor sociaal ondernemers die willen groeien. Er zijn weinig banken die dan zeggen, nou kom maar bij ons. Dus daar zat een mismatch. We hebben Klein Geluk. Dat is eigenlijk vaak voor in instellingen, instituten waar mensen wonen. En soms de middelen beperkt zijn om een snoezelruimte, om een sportdag, om materialen aan te schaffen. We hebben focus voor geestkracht of ruimte voor geestkracht. Dus mentale problematiek, bespreekbaar maken. Daar veel beter met elkaar over omgaan. Dat is net een heel mooi programma afgerond en start een nieuw programma. En het programma waar ik in mag werken, Samen Kansrijk en Gezond. Dat is een vervolg op Samen Kansrijk, als ik goed kijk. Schrijf ik verkeerd. Samen Kansrijk en Gezond, een 10-jaar programma waar we 40 miljoen investeren in eigenlijk allerlei gebieden waar gezinnen wonen die in kwetsbaarheid verkeren. Om dicht vanuit de mens te vertrekken naar wat zij nodig hebben.
Dat klinkt heel altruïstisch.
En dat is het misschien ook, want het is de middelen zijn...
Dat mag hoor, dat is alleen maar mooi natuurlijk.
Nee, ja, dus, dus dat is een beetje de vraag. Je bent een fonds, je bent een vermogensfonds. Je hebt middelen, daar ontstaat rendement op en dat ga je inzetten. Sterker nog, we spreken ook een deel van het vermogen aan tegenwoordig in het Impact door Groei programma. Dus ik weet niet of dat altruïstisch is.
Nee, maar er zijn natuurlijk hele andere fondsen die in hele andere dingen investeren.
Ja.
Dus, ja, ik vind
ja,
het...
Wij hebben eigenlijk altijd in die sociale basis, in de daar waar mensen te maken hebben met verschillen, handicaps, op allerlei manieren, aandoeningen, die soms de kansen op normaal meedoen in deze maatschappij verkleinen. Ja. En die verschillen willen we eigenlijk langs al onze programma's wegnemen. En het leuke is in Samen Kansrijk en Gezond dat we investeren eigenlijk niet in projecten. We investeren eigenlijk in transities, wat Annemarie, mijn voorganger hier al zei, en Arthur. Het is ooit ergens begonnen en soms moet je het echt wel een beetje lang volhouden. En er zitten een aantal mensen hier in de zaal die zeggen dat gaat over generaties heen. Dus 10 jaar is misschien lang, 40 miljoen is misschien veel geld. Maar als we kijken wat er jaarlijks omgaat in zorg en welzijn, en hoe korte termijn het op sommige manieren ook georganiseerd is, dan is dit een vorm. Ja.
En een van die dingen die jullie vanuit dat programma financieren is het gezinslab hier in Leeuwarden. Daar ben jij ervaringswerker. We hebben, Louise, jij en ik hebben een keer eerder gesproken over die ervaring die jij hebt opgedaan in je leven. Daar komt een aparte podcast over, beschikbaar. Nee, je kunt echt met Louise kun je zo een half uur vol praten over Louise.
Ja.
Nee, maar dat wordt heel leuk. Die komt binnenkort beschikbaar. Maar mag ik jou eens vragen, Louise, wie zijn de mensen die gebruik maken van het gezinslab? Kun je daar een schets van geven?
Nou ja, het is eigenlijk heel verschillend. Wat ik vaak wel tegenkom is dat het vaak mensen zijn die nare ervaringen hebben met hulpverlening op zich. Dus
okay, die dus is heel veel vertrouwen. Ergens
ja, klopt. Dus dat begint ook vaak met een kopje koffie. Of dat ze je vaker zien en dat ze dan in één keer wel een vraag hebben. Maar ja, het is heel verschillend. We hebben ook vragen gehad van een school van, nou ja, dat er kinderen zijn die luizen hebben, maar dat de ouders geen luizenshampoo kunnen betalen. Nou ja, dat we daar dan ook iets in doen. Dus het is ja, wel verschillende soorten mensen.
Dus die hulpvragen die variëren?
Die variëren, ja.
Enorm. Hoe pak je dat aan als het, laten we zeggen, wat complexere vraag is dan luizenshampoo?
Ja, dan gaan we eerst even onderzoeken en in gesprek gaan met Amaryllis bijvoorbeeld. En kijken van, goh, hoe kunnen we de mensen dan wel echt goed helpen? Dus dat, ja, je moet heel veel onderzoeken.
Ja.
Ja.
Wat is de sociale basis waar ik wel eens iets over...
Wat is de sociale basis?
Ja, hoe werk je aan de sociale basis?
Ja, ja. Eigenlijk doe ik gewoon maar wat, soms. Ja, eigenlijk wel, ja.
Ja, nou ja, dat ja. Maakt mij niet uit, als het helpt, als het mensen helpt.
Ja,
door,
ja. Ja, door het te zijn, ja. doe je al heel wat.
Ja.
En ook, omdat ik ervaringswerker ben, de mensen meegeven van, je bent niet alleen. Hè? Het kan iedereen overkomen, of ja, dat soort dingen.
Ja.
Ja.
Wat is wat zou je zelf als de magie van het gezinslab willen benoemen? Wanneer merk jij van nou hier gebeurt iets wat ergens anders misschien niet gebeurt?
Dat je nou ja, gewoon de mensen zien, hè? En de klik maakt meer hoe je met de mensen in gesprek gaat, hoe je dat gaat doen, zeg maar. Ik kies er niet voor om in moeilijke taal te gaan spreken. Nee. Want daarmee maak je ook veel, ja, dat heb ik vroeger ook niet echt als leuk ervaren. Dus ik kan me iets voorstellen dat daarin, dat wel anders is. Als je dus gewoon wel jezelf bent.
Ja. En dat werkt?
Ja, dat werkt wel.
Was dat ook wat jullie aansprak toen jullie ooit een aanvraag kregen voor het gezinslab? Dat je dacht van, hey, dat zou eens goed kunnen werken. Wat was het dat jullie deed beslissen om hier in Leeuwarden...
En dat is wel interessant. Dus bij de allereerste keer was ik net niet betrokken, zeg maar. Maar toen kwamen we wel uit een situatie waarin meer dan 40 aanvragen waren gedaan. En we er toch maar 3 konden honoreren. En dat had allerlei verschillende redenen. Dat zijn we ook wel echt wel in gaan duiken hoe dat nou kwam. En eigenlijk is het leuk hè, wat je zegt, mijn soms doe ik maar wat. Nou, dat hebben we niet zo gedacht, hè. Soms doe ik maar wat. Maar waar het wel over gaat is dat eigenlijk soms de mensen die dit verschil maken niet precies kunnen aanstippen wat ze nou doen. Hè. Dus dat zij niet weten hoe zij vormgeven aan transitie. Maar je zegt vervolgens hele wezenlijke dingen. Je geeft aandacht, je geeft ruimte, je drinkt een bak koffie. En zo zijn we eigenlijk ook de aanvragen gaan benaderen. Hè. We komen met mensen in gesprek, we vragen ze niet meer om koud op onze website een portal te openen waar je een aanvraag kan doen. En dat je dan je hele plan erin stuurt en dan hoort ergens over een paar weken of dat dan gelukt is. Nou, eigenlijk komen we voorafgaand met elkaar in gesprek, in contact. We komen op bezoek, we drinken een bak koffie. We praten eens over hoe de wereld eruit ziet. Waar zijn de mensen om wie het gaat? Hoe is dit plan? Hoe is dit idee? Hoe is deze werkwijze ontstaan daaruit? Daar worden we ook langzaam scherper op, zeg maar. Soms is het voor plekken nog best lastig om de mensen om wie het gaat rol en positie te geven. Nou, dat is hier in het gezinslab wel extreem goed gelukt. En zeker ook in die tweede fase. Dus dan moet ik toch vaak denken aan een uitspraak die mijn vader altijd deed. Hou het simpel, stommeling. Keep it simple, stupid. Als in, ja, soms is oprechte aandacht en tijd wel heel logisch. En zo heeft... dat geleidt tot dat je met elkaar een soort vertrouwensrelatie opbouwt. Waarin Leeuwarden-Oost, de mensen die hier in het gezinslab werken, heel open zijn en eerlijk zijn, ook naar een investeerder over hoe het ruilt en zeilt. En dat het soms niet lukt. Dat projectleiders stoppen, dat mensen weggaan, dat er een andere structuur komt. Arthur zei in deel 1, had het daar al op terug, en Annemarie ook. En dat is ook echt bijzonder gewaardeerd. Want in tegenstelling tot wat je misschien zou denken, ga ik of mijn collega's hier in de zaal niet over toekenning of honorering van een aanvraag. Mm-hmm. Daarvoor hebben we een programmacommissie, maar misschien nog wel belangrijker, een gezinspanel. Een panel van inmiddels 11-12 leden, ervaringsdeskundigen, voorgezit met duo-voorzitters die ook ooit vanuit ervaring zijn gekomen, maar langs die rol van duo-voorzitter ook zelf kunnen kiezen of ze dat wel of niet delen. He, dus daarin ook een stukje bescherming naar zelf.
Maar dat komt dus eigenlijk op neer dat ervaringsdeskundigen uit jullie gezinspanel zien dat het werk van ervaringsdeskundigen in een gezinslab wel eens heel goed zou kunnen werken.
Absoluut, in de zin dat dat is misschien wel de basis van waarom dit soort aanvragen ook gehonoreerd wordt. Omdat er is ook contact onderling.
Dus je zou je kunnen afvragen als professionals daarover zouden beslissen of ze niet een professionele organisatie zouden willen financieren. Dus een zijpaadje, maar
dat hoef je eigenlijk niet eens af te vragen. Want we hebben ook, we hebben hier een investering in Leeuwarden-Oost. We hebben ook een gezin aan zet, omdat het in veel gebieden toch nog best lastig bleek om te vertrekken vanuit de mensen om wie dat gaat. En dat is niet aan mensen vragen of ze wat hun probleem is, maar ze echt een rol in positie geven. Mm-hmm. Op een beslissende manier. Ja. Meedenken, meebesluiten over wat er gebeurt op een plek. We hebben een gezin aan Zetcall gestart. Daar zijn 17 trajecten in geselecteerd die daarmee aan de slag komen. Alle 17 door het gezinspanel geselecteerd. En daar mocht ik een begeleidende rol spelen, mijn collega Denise Filippo. En dat was voor ons echt op de handen zitten, omdat wij soms aanvragen lazen. Dat we dachten, ja, dit is gaaf, deze snappen het echt. En dan zei het gezinspanel, ja, maar ik zie toch niet terug dat dit de mensen om wie het gaat zijn. En hadden andere argumenten, andere beelden bij wat het dan moest zijn. En ja, dat was eigenlijk heel gaaf, want dan werden dus andere beslissingen genomen. En er worden andere beslissingen genomen. Ja.
Klinkt heel, heel mooi, als ik heel eerlijk ben. Louise, wat maakt dat jij, als je 's ochtends van huis vertrekt, denkt van, hé, heb je zin om naar het gezinslab te gaan?
Ja, gewoon met de mensen in gesprek gaan en horen van hoe zij het beleven en waar ze nou voor komen en dat ik wat voor ze kan doen.
Dat je wat voor ze kunt doen, ja. En dat is het effect ook dat die mensen zelf ook herkennen en teruggeven van nou, hier heb ik wat aan gehad.
Ja. 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 Ja, daar krijg ik heel veel energie van.
Daar krijg je energie van. Ja. 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 Ik denk dat we deze podcast een beetje naar het einde kunnen toebrengen. Ik zat zelf te denken, ik zei ze net al toen ik 17 was, toen wilde ik mensen helpen. En dat lukte niet met mijn vakkenpakket van de HAVO, want ik kon niet arts worden of ontwikkelingswerker. Dat lukte allemaal niet. Dus ik werd maatschappelijk werker, want ik wilde mensen helpen. En ik leerde op de opleiding allemaal methodieken kennen en waarmee we moesten werken. En er waren werkwijze protocollen waarmee instellingen werkten en werd een regelgeving van de overheid en noem maar op. En ik ontdekte dat zorg- en welzijnsinstellingen ook wel eens heel erg op geld- en concurrentieposities zijn afgejaagd. Zo waren het commerciële bedrijven. En ik zag dat het aanbod vaak bepalender was dan de vragen, dat mensen hulpvragen werden en hulpvragen dossiers werden en dossiers caseload werden. Dat de mensen die vragen stelden zich vaak gereduceerd voelden tot een zaaknummer. Wat ik heb gezien en hier vandaag heb gehoord over het gezinslab, mijn indruk is dat het veel meer is dan een instelling. Is het een idee en een werkwijze waarbij op heel basale wijze wordt gekeken naar wat de vraag is en hoe je een antwoord kunt opbouwen en hoe informele netwerken daarbij kunnen helpen. En met ervaringsdeskundigen die in dezelfde positie hebben gezeten als die hulpvragen. En zo is het gezinslab eigenlijk gewoon een plek waar gewoon hulp wordt verleend. Of zoals ik me dat als 17-jarig beginnend student voorstelde, gewoon mensen helpen. Ik vind het mooi. Bedankt voor uw aandacht. Dank aan Louise, aan Annemarie, aan Matthijs en aan Arthur voor hun informatie hier aan tafel. Bedankt ook Dick Bootsma en zijn team voor de gastvrijheid hier. De techniek was in handen van Erik de Boer en Joshua Dominguez Ochoa. En ook de mensen van Leeuwarden-Oost bedankt voor steun. Vooral Sjoerdje Dijkstra even bedanken. En wie weet, tot de volgende keer.